We gaan vanavond opnieuw verder met een uitdagende visie op de schepping. En dat het een uitdaging is, denk ik dat voor de meesten al wel een beetje duidelijk is, denk ik. Je mag mij gerust tijdens de studie onderbreken om een vraag te stellen, maar ik hoop dat u het niet erg vindt dat ik ook de vrije in langs de andere kant, als ik merk dat het een vraag is die toch sowieso zal beantwoord worden in de rest van de avond, dat ik het ook te kennen geef, of als het een vraag is die buiten het onderwerp valt, dat we dat dan misschien achterna doen, zodanig dat de flow van de studie eigenlijk niet onderbroken wordt, maar dan neemt die weg of schrijft die vraag op voor achterna. Het is wel belangrijk dat we goed de lijn met elkaar blijven vasthouden. Nu, waarom is het zo belangrijk om over de schepping na te denken? Wel, ik heb dat vorige maal proberen aan te geven, hoe dat we die vraag beantwoorden, wat dat de schepping voor ons is. Dat is eigenlijk beslissend voor onze levensvisie in de wereld waarin dat we leven. Want elke levensvisie vloeit eigenlijk voort uit een wereldbeeld. En ieder mens heeft een wereldbeeld, dat hij nu gelovig is of niet, of dat hij zich ervan bewust is of niet. Ieder mens heeft een wereldbeeld. Een wereldbeeld dat eigenlijk een antwoord geeft, diep in zijn hart, op vier fundamentele vragen. Wie ben ik? Waar ben ik? Wat is er mis? En wat is de oplossing? Wie ben ik als mens? Waar ben ik hier op deze wereld? Wat is er eigenlijk mis met deze wereld? Want iedereen, of dat hij gelovig is of niet, beseft dat de wereld niet is zoals hij ergens hoort te zijn. En iedereen heeft ook ergens een oplossing, of meent een oplossing te hebben. Want anders heb je geen hoop. En maak je er een eind aan. Zoals ook vinden mensen soms spijtig genoeg doen. Vorige maal hebben we nagedacht dus over de vraag, wat is de schepping? En ik heb je proberen te overtuigen van het feit dat ik geloof dat de schepping een kosmisch tempelpaleis is. Genesis 1 hebben we niet overdacht als een ontstaansgeschiedenis, maar als een tempelwijding tekst. En ik geloof dat dit ook de achtergrond vormt van wat je vindt in Jesaja hoofdstuk 66. 65, 66 gaan over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde in de profeet Jesaja. En dan zegt hij, de hemel is mijn troon, de aarde, de voetbank van mijn voeten. Waar zou dan het huis zijn dat u voor mij zou willen bouwen? En waar de plaats van mijn rust? Ja, als inderdaad de ganse schepping Gods tempel, Gods tempelpaleis is, een heilige plaats, ja, wat zou het dan nog voor nut hebben om een tempel te bouwen voor God? Als gans de schepping een heilige plaats is die aan hem gewijd is. Nu, als deze schepping een tempel is, een tempelpaleis, wat komen mensen hoofdzakelijk doen in een tempel? Wat is de bedoeling? God aanbidden en lof prijzen. Nu, als de ganse schepping Gods tempel is, dan moet alles wat erin leeft en is, God ook eren, aanbidden en lof prijzen. Dat is wat je ook nadrukkelijk vindt in die hele mooie psalm, psalm 148. Halleluja, looft Jahweh vanuit de hemel. Looft hem in de hoogste plaatsen. Looft hem al zijn engelen. Looft hem al zijn legermachten. Looft hem zon en maan. Looft hem alle lichtende sterren. Looft hem allerhoogste hemel en water dat boven de hemel is. Je ziet dat de psalmist de ganse schepping afloopt. Laten zij de naam van Jahweh loven, want toen hij het gebood, werden zij geschapen. Hij heeft ze vast doen staan voor eeuwig en altijd, hun een orde gegeven die geen van hen zal overtreden. Eerst de hemel, en nu begint hij over de aarde. Loof Jahweh vanaf de aarde, zeemonsters en alle diepe wateren, vuur en hagel, sneeuw en damp, stormwind die zijn woord doet. Bergen en alle heuvels, vruchtbomen en alle ceders, wilde dieren en alle vee, kruipende dieren en gevleugelde vogels. Koningen van de aarde en alle volken, vorsten en alle rechters op aarde, jonge mannen en ook meisjes, ouderen en jongeren samen, laten zij de naam van Jahweh loven, want zijn naam alleen is hoog verheven. Zijn majesteit welft zich over aarde en hemel. Ik vind dat een hele bijzondere psalm, waar we inderdaad zien dat alles wat in hemel en op aarde is, Jahweh ook looft. Maar dat brengt ons bij de volgende vraag. Voor ons evangelische christenen is aanbidden enorm belangrijk. Sommigen hebben het zelfs in een geloofsbelijdenis, dat wij als mensen geschapen zijn om God te aanbidden. Nu laat ik even in het midden. Alleen kunnen we hier al zien dat aanbidding niet iets unieks is voor mensen, maar voor de ganse schepping. Nu, aanbidding heeft een heel specifiek karakter bij ons, hoofdzakelijk. In mijn ogen een iets wat verengd karakter. Maar laat me meteen maar met de deur in huis vallen. Als alles wat in hemel en op aarde is, de Heere looft, ja, zon en maan en de sterren, hoe loven zij de Heere? Hoe doen zij dat?
Zonder stap. Door te doen waarvoor ze geschapen zijn.
Amen. Door dat te doen waarvoor zij geschapen zijn. Nu, als we dan de lijn doortrekken, hoe aanbidden wij dan fundamenteel God? Door mens te zijn. Of niet soms? Maar meestal is er toch wel de idee onder christenen dat lofprijs, geestelijke aanbidding, net dat trapje hoger is. Wel, Psalm spreekt dat eigenlijk wel tegen. Dat is helemaal niet zo. Dat is belangrijk. Maar we mogen dat niet op een voetstuk plaatsen. Ik zou aanbidding op zondagmorgen en andere lofprijssamenkomsten vergelijken met wat dat een ruiker bloemen is voor uw partner op Valentijntjesdag. Een zeer aangename attentie. Of een cadeautje. Maar als je de ganse week ten aanzien van uw vrouw, ten aanzien van uw partner, nooit laat merken in de dagelijkse dingen dat je haar werkelijk lief hebt, door vul maar in, de afwas te doen, weet ik veel. Wat denk je dat die ruiker bloemen voor haar zal betekenen dan op Valentijntjesdag? Niet veel, hè? Denk niet dat je daarmee gaat kunnen paaien. Begrijp je dat naartoe wel? En zo is het ook in onze relatie met de Heere God. Paulus die zegt in Romeinen hoofdstuk 12, ik vermaan u dan broeders, naar de barmhartigheden van God, dat je zoveel barmhartigheid van God bewezen bent, zegt hij, dat je lichaam staat tot een levende offerande. Heilig voor God, welbehagelijk. Dat is ware eredienst voor u. Zie je dat? Ware aanbidding is waarlijk mens te zijn, zoals God het heeft bedoeld, zoals we ook vonden in Psalm 148. Ik denk dat er wel een belangrijk punt is. Dus je merkt, als we vanuit de schepping vertrekken en het zien als Gods tempelpaleis, waarin wij als mensen een unieke plaats innemen, waar we vanavond gaan over nadenken, dat het wel heel indringende consequenties heeft voor hoe we de dingen eigenlijk zien. Ik heb nu alleen maar gesproken over aanbidding. Maar ik denk dat u ook beseft dat dit, ja, iedereen gaat er amen op zeggen, maar is dit de modus operandi onder evangelische christenen? Welke denominatie ook? Ik dacht het niet. Dus begrijpt u hoe belangrijk dat het is om die overdenking met elkaar te maken. Vandaag vanavond een uitdagende visie op de mensheid. En we beginnen met dezelfde vraag. Wat betekent het om mens te zijn? En de vorige maal, wat is Gods schepping? Vanavond, wat betekent het om mens te zijn? Wel, dat we die vraag gaan beantwoorden, ja, dat bepaalt ook hoe dat wij mensen gaan behandelen. Hoe dat wij met hen omgaan. Hoe dat wij met de schepping ook omgaan. En dat heeft nou verband met elkaar. Nu, als Gods schepping, Gods creatie, een kosmisch tempelpaleis is, waarvan dat de tabernakel een miniatuurvoorstelling is, een schaalmodel, laten we vanuit dat punt vertrekken. Wat is de mens dan in dit kosmisch tempelpaleis? Ik heb hier een afbeeldingje voor u onderaan. Tempel in Egypte, gewijd aan de god Horus in Edfu, een van de mooiste tempels in Egypte. En rechts ziet u het binnenste heiligdom. Achteraan een schijn waarin iets thuis hoort en ervoor een draagstoel waarop iets moet geplaatst worden. Maar straks ga ik daar wel iets meer over zeggen. Nu, als zo'n tempel gecreëerd wordt, gemaakt wordt door mensenhanden, wat wordt er als laatste ingebracht in die tempel? In dat binnenste heiligdom. Inderdaad, beeld van de God aan wie dat die tempel gewijd is. De God die daar vereerd wordt. Maar hoe zit het dan met Gods tempel? Hoe zit het dan met Gods kosmisch tempelpaleis? Want heel vaak hoor je, in Gods tempel staan geen beelden. Ik heb gezegd de vorige maal, ja en nee. Ja, in die zin, er staan inderdaad geen stenen of houten beelden. Maar er is wel een ander beeld in Gods tempel. De mens, Genesis 1 vers 27. En God schiep de mens als zijn beeld, als Gods beeld schiep hem. Die uitdrukking vind je nog maar enkele malen en dan heel specifiek in het eerste gedeelte van het boek Genesis, namelijk in 5 vers 1 en 9 vers 6. En verder komt die uitdrukking in Hans Israëlse schriften niet meer voor. Is heel opmerkelijk. Nou, de uitdrukking, Zelem beeld, komt nog wel voor. Maar dat wel heel specifiek. Als het gaat over afgoden. Over stenen, metalen beelden. Standaard uitdrukking in het Oude Testament. En hetzelfde zou ook gelden moest je kijken naar het verdere gebruik van het woordje gelijkenis. Voor afgodsbeelden. Dat is vreemd, nee? Dat is heel vreemd. Nu, ik geloof dat er wel een beeld is in Gods tempel, ook geen stenen of metalen beeld, maar een levend beeld. En die wordt gerepresenteerd in die microcosmos, die de tabernakel tempel is, door de hoge priester. Vertegenwoordigt gij niet de ganse mensheid in Gods tegenwoordigheid? Spreekt gij ook niet namens God? Is hij geen spreekbuis? Ik ben ervan overtuigd dat de mens Gods levende beeld is in Gods tempel. En daar hoop ik je vanavond warm voor te maken. En toen was het heel stil. Laten we een moment stilstaan bij Genesis 1 vers 26 en 27. Ik heb wederom de vrijheid genomen om het mijn vertaling te noemen. Ja, vertalen is interpreteren. En ik geloof dat als we iets gaan vertalen uit het Oude Testament, dat we dan ook de vrijheid hebben om, als er andere woorden zijn die beter weergeven wat dat de bedoeling is, om die ook op te nemen in de tekst. Dat betekent niet dat dat mijn eigen uitvinding is, die vind je ook in andere vertalingen. Maar ik wil je meteen dit stukje voorlezen en je gaat meteen merken, de schuin gedrukte woorden zijn sowieso al anders dan in de meeste vertalingen, maar ik ga je er ook bij vertellen waarom ik juist die keuze maak. Nu, Genesis 1 vers 26 en 27 is eigenlijk Gods achtste scheppingsdaad op die zesde dag. Ja, niet de achtste daad op de zesde dag, u begrijpt het ook wel. De tweede scheppingsdaad op de zesde dag, maar de achtste en laatste scheppingsdaad van God die we vinden in Genesis 1 is de mens. God zei, laten wij mensen maken als ons beeld naar onze gelijkenis, zodat zij heersen over de vissen van de zee. Over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens als zijn beeld, als Gods beeld schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem. Dus we zien nadrukkelijk dat God de mens creëert als zijn beeld naar zijn gelijkenis. En dat in twee modelletjes, een mannelijk en een vrouwelijk model. Nu, ik zeg er meteen bij dat dit niet betekent dat er zoiets als een vrouwelijke zijde van God en een mannelijke zijde van God tot uiting komt in het beeld van God die de mens is. Absoluut niet. De volgende vers verduidelijkt waarom dat er twee varianten zijn. Waarom is er mannelijk en vrouwelijk? Het gaat hier niet over een sociale relatie, maar over een biologische relatie, als ik het zo mag noemen, want in vers 28 staat er, als je kijkt in het Bijbeltje, dat het de bedoeling is dat de mens ganse aarde vervult. En daarom is een mannelijke en een vrouwelijke variant. Ten tweede wordt er ook gezegd dat de mensheid op een bepaalde wijze lijkt op God. Hij is zijn beeld en hij lijkt op God. En ook dat is enorm belangrijk, vandaar dat ik hier vertaald heb, zodat, juist omdat de mens Gods beeld is naar zijn gelijkenis, is hij gemachtigd om te heersen over al wat leeft. Alles in deze schepping te onderwerpen. Dat is ook wat je in vers 28 duidelijk leest. En ik heb ervoor gekozen om te vertalen, de meeste vertalingen hebben, laten we mensen maken, naar ons beeld. Je hebt gekozen om als Gods beeld te vertalen. Allereerst omdat dit ook zo is in het Nieuwe Testament. Paulus spreekt in een specifieke context over hoofdbedekking en dergelijke meer, dat de man het beeld en de heerlijkheid van God is. Dat is een heel belangrijk gegeven. En ten tweede moest er staan dat wij mensen maken naar ons beeld. Dat is dezelfde uitdrukking die gebruikt wordt, bijvoorbeeld, ik zeg maar, u weet dat Mozes een zicht krijgt op de tabernakel en naar dat beeld moet de tabernakel op aarde vervaardigd worden als een kopij van. Maar de mens is geen kopij. Het beeldschap, het beelddragerschap, betekent niet dat de mens een kopij is van God. Nee, hij is juist Gods beeld. We gaan zien dat dat alles te maken heeft met het feit dat de mens God representeert op aarde. Zijn representant is. En dat machtigt hem, en eveneens dat hij naar de gelijkenis van God is, om te heersen. Naar de gelijkenis van God. Waarom? Welke gelijkenis er dan ook is, die gelijkenis is niet iets wat de mens in zichzelf heeft. Het is een gelijkenis die hij van God ontvangen heeft. Vandaar dat ik de voorkeur geef naar onze gelijkenis. Dat even terzijde.
Maar dat is dus precies omgekeerd van wat er in de Hebreeën daarin staat. Want daar staat inderdaad naar ons beeld als ons gelijkenis.
Ja, sorry. Maar puur grammaticaal gezien kan het zowel als of naar vertaald worden. Dus de invulling is ja de theologische betekenis en de context. Maar de context bekijk ik dan ook in de ruimste zin van het woord. De rest van de schrift. Maar ik hoop dat ook vanavond verder duidelijk wordt waarom ik juist die keuze heb gemaakt. Ik kom daar nog op terug. Want het is belangrijk, willen we begrijpen wat het betekent om als mensen geschapen te zijn als Gods beeld naar zijn gelijkenis, dat we ons opnieuw gaan wenden tot die historische achtergrond. Ik heb je daar al zo vaak op gewezen. Kijk, dit is geschreven door Mozes tijdens de woestijnreis, ten aanzien van een volk dat 400 jaar in Egypte is geweest. Een volk dat 400 jaar in de Egyptische cultuur heeft geleefd, en dat daar, zo zegt de schrift heel nadrukkelijk, de goden van Egypte heeft gediend. Abraham, met wie dat het allemaal begonnen is, kwam uit Mesopotamië. En van Abraham wordt er nadrukkelijk gezegd dat hij ook de goden van Mesopotamië heeft gediend. Dus die cultuur was die mensen niet vreemd, hè? Nu gelukkig, voor ons is er in de afgelopen decennia enorm veel onderzoek gedaan naar dat beelddragerschap in de Egyptische cultuur en ook in de cultuur van Mesopotamië. Ja, wat je vindt in de kerkvaders, is onder de kerkvaders bijvoorbeeld, over wat het beeld dat zou moeten betekenen, is allemaal, zeg maar, theologisch gefilosofeerd, maar weinig gebaseerd op de historische achtergrond. En dat is iets wat in de afgelopen 20 jaar, zeg maar, voornamelijk ook omdat er enorm veel interessante archeologische vondsten zijn gedaan, van dat men echt het belang inziet. En ik hoop je daar ook verder een beetje in wegwijs te maken. Niet dat ik daar specialist in ben, maar het helpt ons om te vergelijken wat God wil laten zien aan zijn volk tegen die achtergrond. En het toont ons een geweldig contrast. En het is dat die zo ons helpt om die dingen beter te begrijpen. Dus wat het beeld zijn betekent, is er enorm veel onderzoek gedaan naar hoe dat een beeld tot stand kwam om geplaatst te worden in een tempel, in een heiligdom. Nu, die fase verliep in 3 stappen. Het beeld werd eerst gevormd, daarna werd het opgewekt en dan werd het geïnstalleerd in de tempel. Nu, de vormgeving van zo'n beeld gebeurde heel vaak in een heilige tuin. Ja, dat doet ons natuurlijk meteen denken aan Genesis hoofdstuk 2, de schepping van een mens. Maar dat is nog niet zo belangrijk voor mij. Wat dat vele malen belangrijk is, dat dat beeld die daar gecreëerd werd, geen fotografische voorstelling is van die godheid, maar juist een 3-dimensionele representatie die de functie en het karakter van die God laat zien. Dus geen fotografisch beeld, maar een pictografisch beeld. Zoals we dat ook ontdekt hebben als we nadachten over de kosmologie van Egypte in de vorige studie. En hoe zij naar de wereld kijken is iets helemaal anders dan wij heden de dagen naar deze wereld kijken. Maar ze haalt het op voor het beeld dat gecreëerd werd om in de tempel geplaatst te worden. U weet, ja, pictogrammen zijn voor de Egyptenaar heel belangrijk, want ze schreven in pictogrammen. Dat is een moeilijk woord, hieroglyphen, dacht ik zo. En u ziet hier de tekening, die staat voor het zien. Dus straks heb ik u een tempel getoond van de god Horus. Wel, hier ziet u die godheid. Dat is de god Horus. Ja, u merkt ook dat zij niet dachten dat die god er zo uitzag. Wat je ziet, is dat die god kenmerken heeft van een vogel, meer bepaald van een valk, en Horus wordt ook de valkgod genoemd. Want de valk is een roofvogel die enorm ver ziet. Hem ontglipt bijna niets, zeg maar. Hij is enorm snel en hij slaat ineens toe vanuit de hemel op zijn prooi. En dat zijn net die kenmerken die men verbond aan dat beeld. Dat was het karakter van die god. Zo was hij, de valkgod. Nu zijn pictogram is dit. En dan begrijpt u ook meteen waarom de farao's hun ogen zo mooi gesmeed zijn. Symboliseert god Horus. Nu, in de Bijbel is zo'n beeldspraak ook niet vreemd. Kijk bijvoorbeeld maar in Deuteronomium 33, dat wordt Ephraim, Manasse, de twee zonen van Jozef. Ephraim was de grootste stam, vandaar wordt Ephraim als eerste genoemd. Daarvan wordt er gezegd, kijk, prachtig is hij een eerstgeboren stier, met Horus als een buffel. Hij stotert de volken mee neer, allemaal tot het einde van de aarde. Dat zijn de 10.000 van Ephraim, de duizenden van Manasse. Nu, ik geloof dat u ook wel ziet dat Manasse geen stier is. Dat God hem niet verwijt dat hij een stier is, maar dat hij beeldspraak is. Want een stier staat namelijk symbool voor kracht. En ook voor mannelijkheid, voor vruchtbaarheid. Dat blijkt ook altijd als je een pictografische voorstelling ziet. Ja, kracht wordt gezien in de brede schouders en de grote horens. En wat de vruchtbaarheid betreft, ja, moet je een keer langs achter kijken. Dat stukje alaam die daar hangt, dat staat voor de vruchtbaarheid. Meestal ook zeer uitgegroot. Ja. En dat beeld, dat valt hier ook. Je ziet een Egyptenaar die bidt voor een stierkalf. Dat zullen we wellicht ook wel kennen uit de Bijbel, denk ik. Inderdaad, ons volk was het eerste wat ze feitelijk genoeg deden aan de voet van de berg. Stierkalf aan binnen. Later zal ik u nog wel vertellen waarom dat zo is. Maar u ziet dat dit de Bijbel niet vreemd is, dergelijke beeldspraak. Pictografische voorstellingen. Nu, laten we maar doorgaan naar het tweede, wat de belangrijke fase, is het opwekken tot leven van dat beeld. Ze namen dat heel ernstig, zo'n houten beeld of een beeld uit klei gevormd, werd ceremonieel tot leven gewekt. En dat gebeurde in twee stappen. Men deed een rituele opening van de ogen, de oren, de mond en de ledematen om het tot leven te wekken. Nu, ik weet niet of dat iemand kent die ook hier op aarde kwam en die heel veel bezig was met ogen openen, oren openen en monden openen en ledematen opnieuw tot leven wekken. Ik weet niet of dat je hem kent. Beste antwoord in de zondagsschool is?
Jezus.
Inderdaad. Inderdaad. En de tweede fase bestond erin dat die godheid uitgenodigd werd, die zou gerepresenteerd worden in dat beeld, om te ademen over dat beeld. Zodanig dat zijn geest zou gaan inwonen in dat godsbeeld. Nu, dat is toch ook iets dat je kent uit Genesis hoofdstuk 2. De Heere God die zijn levensadem inblaast in Adam wanneer hij hem geboetseerd heeft uit klei. Ja? En diezelfde persoon die verantwoordelijk is in het Nieuw Testament voor het openen van die ogen, die oren en die monden, die had een heel belangrijke boodschap wat betreft de geest. Johannes kondigde aan, Johannes de Doper, ik doop je wel met water, zegt hij, maar hij die nou mee komt, zal je dopen met? En dat was het belangrijkste die aangekondigd werd. Ja, we hebben het omgekeerd. Bij ons is dat vergeving van zonden. Maar eigenlijk is dat niks nieuws. Israël onder het oude verbond kende ook vergeving van zonden. David kon met vrijmoedigheid schrijven in de psalmen. Bezalig de man van wie de ongerechtigheid, de zonde, vergeven is. Dus dat is niks nieuws onder de zon, hè? Maar dit, de haven van de geest, is wel uniek in mensen. Leven, geest, dat is wat in het Johannes-evangelie zo heel sterk op de voorgrond vindt treden. Jezus komt om leven te geven, om geest te geven. Ja? En de laatste stap was natuurlijk het installeren, het op de troon plaatsen van die beeldenis in die tempel. In dat mini-universumtje waar dat men gecreëerd had om die God in te plaatsen. Ja? En dan, vanaf dat moment pas, na die ceremonie, was het beeld de aanwezigheid van die God op aarde. Vanaf dat moment. En dan waren er priesters die elke dag zeer nauwgezet voor dat beeld zorgden. Elke dag kwam men hem 's morgens wakker maken, met zijn ontbijt. Men kwam hem wassen, hem kleden, hem verzorgen. Er waren ook danseressen om hem te entertainen. Je hebt die draagstoel gezien in die tempel. Soms werd dat beeld geplaatst op die draagstoel en werd met die God een andere tempel bezocht. Ja, we vinden het allemaal vrede, en die Egyptenaren hadden toch een serieus noek af. Maar weet wel, van hen, dat was zo ernstig. Waarom? Omdat zij geloofden, wat je aan dat beeld doet, aan de representatie van de God, dat doe je ook aan die God zelf. En daarom deed men dat zo nauwgezet. En voor ons klinkt dat vreemd, maar eigenlijk, als je het Nieuwe Testament leest, is dat niet zo vreemd. Matteüs 25. Kent die geschiedenis, die gelijkenis wel. De koning die op zijn troon gaat zitten. En wat zegt hij tot hen? Die aan zijn rechterhand zijn. Komt gezegende van mijn vader. Beërft het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging van de wereld af. Want ik had honger. En u hebt mij eten gegeven. Ik had dorst. En u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling. En je hebt mij opgenomen. Naakt en je hebt mij gekleed. Ik was ziek en je hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Nu, de rechtvaardigen zijn zich daar niet van bewust. En ze zeggen, wanneer hebben we dat allemaal gedaan, Heer? En dan antwoordt de koning als laatste, voorwaar ik zeg u, voor zover u het hebt gedaan aan een van de geringste van deze broeders van mij, hebt u het mij gedaan. Is dat niet juist hetzelfde principe? Dat is net hetzelfde principe. En misschien begrijpt u nu ook wel beter waarom hij Genesis hoofdstuk 9, na de zondvloed, waarin God eigenlijk een nieuw begin maakt met Noach, dat hij nadrukkelijk zegt, ik zal genoeg doen in eisen wanneer jullie eigen bloed, waar je levenskracht schuilt, wordt vergoten. Ik eis daarvoor genoegdoening van mens en dier. Van iedereen die zijn medemens doodt, eis ik genoegdoening. Wie het bloed van mensen vergiet, diens bloed wordt door mensen vergoten. Want God heeft de mens zijn beeld gemaakt. Zie je dat? Ook in negatieve zin, wat dat we doen aan andere beelddragers, dat doen we in beginsel aan God. Ja? Net zoals die priesters in die tempel van de Egyptische goden. Net hetzelfde principe. Je ziet hoe belangrijk dat die achtergrond wel is, om dingen duidelijker te begrijpen. En misschien juist meer vragen, ik weet het niet. Nu laten we een beetje verder nadenken over beelddragerschap en over gelijkenis, want farao's in het oude Egypte, bijvoorbeeld hier ziet u een afbeelding van Toetmozes de vierde, is maar 10 jaar farao geweest, de arme mens, maar hij werd de gelijkenis van de god Ra genoemd. Gelijkenis van de god Ra. En zijn overgrootvader, die heeft een inscriptie hier op dit tempelcomplex, of in dit tempelcomplex. Dat is ook een ander heel bekend tempelcomplex. Dat is het in Luxor, hè, dat is waar dat die aanslagen gepleegd zijn een paar jaren terug, als ik me niet vergis, in Karnak. En daar staat een inscriptie van de god Ra, gewijd aan zijn grootvader. En beschrijft onder andere zijn grote overwinningen. En dan zegt de God Ra tegen Toetmozes de derde, de grootvader, zegt hij, ik kwam om u, Jahi's leiders, te onderwerpen. Ik legde ze aan je voeten doorheen hun landen. Ik toonde hen je majesteit als heer van het licht. Ja, hij is de zoon van de God Ra. Zodat u voor hen verscheen als wat? Als mijn gelijkenis. En dat is een hele lange tekst. Maar in het begin van de tekst zegt die God Amon-Ra heel specifiek van Toetmozes dat hij zijn zoon is. Dus je merkt dat in het oude Egypte een heel nauw verwantschap bestaat tussen gelijkenis, zoonschap en heerschappij uitoefenen. En hou dat heel goed vast. Dit zal wellicht wel de bekendste farao zijn, Toetanchamon. Leefde niet zoveel later. Zijn naam betekent letterlijk het levende beeld van de god Amon. Letterlijk. Dus naar de denkwereld en de leefwereld van het oude Egypte was de farao het levende beeld. Waarom? Omdat hij de zoon van Amon, de zoon van die god was. En bij gevolg de enige ware rechtmatige heerser over Egypte. Het levende beeld, ja, de nadruk ligt hier niet op het feit dat hij fotografisch een voorstelling is van die god. Je ziet hier zijn dode masker van Toetanchamon, dat wereldbekend is. Maar, waarin moet hij in beeld zijn? Wel, de wijze waarin dat hij het karakter van Amon-Ra weerspiegelt in zijn heerschappij. Daarin wordt gezien dat hij waarlijk een zoon van Amon-Ra is. Want de Egyptenaren kennen ook een eindoordeel. En de ziel van de farao wordt evenzeer gewogen. Hij heeft een opdracht om die god te vertonen in zijn bestuur over Egypte. Net zoals Amon-Ra heerst over Egypte en de aarde. Dus dat is niet zomaar een beetje historische curiositeiten. Als we dit gaan vergelijken wat de Bijbel ons leert over beeld en gelijkenis. Heel kort eerst iets over beeld. Over beeld is er niet zo heel veel te vinden. Maar ik vind een aansluiting met wat we iets overdacht hebben. En wat zo duidelijk aan bod komt. Het beeld dat koning Nebukadnezar voor zichzelf opricht. In de vlakte van Dura. Dat dan iedereen moet aanbidden. En hem eren, erkennen. Dat ze totaal afhankelijk zijn van hem. Maar dat gouden beeld, zelfs als de koning, als Nebu, hè, ik spreek graag over Nebu, korte versie. Als Nebu daar niet is, moet iedereen zich voor dat beeld buigen. Waarom? Omdat dat beeld zijn autoriteit representeert, zijn macht en zijn gezag. Niet buigen voor dat beeld, is niet buigen voor de koning zelf. Dus begrijp je, beeld spreekt echt over representatie. Ik wil wat meer stilstaan ook bij gelijkenis. Dat is misschien wel belangrijk voor ons, omdat we het minst mee vertrouwd zijn. Alle zekers. Bevestigd, hè. Een belangrijke aanwijzing over gelijkenis vinden we eigenlijk enkele hoofdstukken verder. Namelijk in Genesis 5. Daar wordt terug herhaald dat God Adam geschapen heeft. Naar de gelijkenis Gods. Man en vrouw schiep hij hen. En hij zegende en noemde hen mens ten dagen dat zij geschapen werden. En dan staat er toen Adam 130 jaar geleefd had, verwekte hij een zoon. Naar zijn gelijkenis als zijn beeld. En noemde hem Seth. Ik geloof dat je duidelijk ziet dat als je terugkijkt naar Adam, dat hij in overeenkomstige zin, niet in letterlijke zin, Adam evenzeer een speciale vader-zoon relatie heeft met God. En ik geloof dat het ook bevestigd wordt in het Nieuwe Testament, want in het geslachtsregister van de Heer Jezus in Lucas hoofdstuk 4 kunt u het volgende lezen. Ja, ik heb het een beetje ingekort, hè, anders had ik wel twee slides nodig. En hij, Jezus, was toen hij optrad ongeveer 30 jaar een zoon naar men meende van Jozef, de zoon van Eli, en dan had het verder tot de zoon van Enos, ach, dat is de zoon van Seth, de zoon van Adam, de zoon van God. Nu natuurlijk heeft het in het Nieuwe Testament betrekking op de Heer Jezus in eerste zin en een veel diepere dimensie naar wat hier bedoeld wordt als ik spreek over een overeenkomstige zin. Een vader-zoon relatie hebben met God. Ja, dat is wel duidelijk. Ik geloof dat de relatie waarin dat Adam stond tot God in beginsel een speciale vader-zoon relatie was. En ik kom daar nog op terug, wat ik daarmee bedoel. Want u weet, het principe, ook in het Nieuwe Testament, is zo vader, zo zoon. Ja? En dan duidt het op het karakter. Oké? In die zin bedoel ik het. Ja? Nu, wat opmerkelijk is, als je verder de geschiedenis volgt, is dat wanneer Gods volk verlost wordt uit, of God zijn volk gaat verlossen uit Egypte, beter gezegd, Mozes naar Farao toe moet. En wat moet hij zeggen? Zo zegt Yahweh, Israël is mijn eerstgeboren zoon. Daarom zeg ik u, laat mijn zoon gaan, omdat hij mij dient. Gaat gij echter weigeren hem te laten gaan, dan zal ik uw eerstgeboren zoon worden. Vanaf dat moment zie je dat Israël collectief Gods eerstgeboren, Gods zoon wordt genoemd. En dat is ook ergens wel logisch, want je weet dat God met Israël, dat hij zal verlossen, dat volk, dat hij daarmee een nieuw begin maakt. De uittocht uit Egypte, het ingaan in het land, wordt vergeleken met een nieuwe schepping. Ja, ik heb daar vroeger al iets over gezegd, ik ga er niet op terugkomen. Maar eigenlijk is Israël Gods nieuwe mens, die hij brengt naar een nieuw Eden, het beloofde land. Ik kom er straks nog op terug. Maar dan worden ze collectief Gods zoon genoemd en nemen ze eigenlijk de rol van Adam als dusdanig over. Later in de schrift vind je dat dat terug verengt. Want wanneer David aangezegd wordt dat hij als eerste koning van Israël een dynastie zal hebben, dan zegt de Heere God heel nadrukkelijk, dan zegt Yahweh nadrukkelijk over al die koningen die zullen komen. In eerste instantie natuurlijk over Salomo, ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Dus zoonschap wordt vanaf dat moment heel specifiek geassocieerd met dat Davidische verbond, dat blijvende verbond dat God met David sluit. Dus u merkt uit dit alles dat zoonschap evenzeer slaat op een koninklijke status hebben. Dat is ook wat je nadrukkelijk merkt in Psalm 8. Ja, Psalm 8. Psalm 8 is een heel bijzondere psalm, omdat het eigenlijk, als we beschouwen het toch, een bijna woord voor woord meditatie is op Genesis 1, vers 26 tot 28. En de psalmist denkt erover na en hij had eigenlijk de heerschappij die God aan de mens heeft toevertrouwd, verder gaan uitdiepen. En daar vind je dat de ene koninklijke term volgt op de andere. Hij zegt, u hebt hem slechts een weinig minder dan God gemaakt, en hem met eer en heerlijkheid gekroond. Ja, koningen worden gekroond. U doet hem heersen over de werken van uw handen. Is dat niet wat koningen doen? Heersen? U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Is dat niet een typische uitdrukking voor de vijanden die onderworpen worden bijvoorbeeld aan de macht van koningen, totale onderwerping. Wordt ook gezegd van de Heer Jezus, dat hij moet regeren totdat alle zijn vijanden een voetbank voor zijn voeten zijn. Ja? Dus, je merkt dat er wel enige overlapping is als we nadenken over beeld en gelijkenis aan de koningschap. Maar er is ook een onderscheid. En dat wil ik een moment bij stilstaan. Wat is dan het onderscheid? Inderdaad, beiden, zowel beeld als gelijkenis, hebben een koninklijke betekenis. Maar er is nadrukkelijk onderscheid. Wel, zoals we gezien hebben, gelijkenis wijst bovenal naar de afkomst en de oorsprong. Daar spreken we van zoonschap. Maar beeld geeft veel meer betrekking op representatie. Een beeld geeft autoriteit in zich, geeft de bezit, de majesteit, tot heersen. Ja. Dus wat je vindt, is dat in gelijkenis voornamelijk die verticale relatie tussen God en mens tot uiting komt. Gelijkenis toont ons iets van de relatie, die verticale relatie die er is tussen God en mens. En die er moet zijn om waarlijk zoon te zijn. Terwijl de relatie die in beeld tot uiting komt, een relatie is tussen de mens en de wereld. Vandaar dat de nadruk ligt op koningschap. Dienaar. koningschap wel te verstaan. Niet als koningen van deze wereld, die heersen. En de koning naar Gods gedachten, die zijn ware beelddrager is, is een dienend koningschap. Dat is wat mooi ziet in de Heer Jezus. Dus samengevat, de hele tocht die we gemaakt hebben ondertussen, beeldschap wijst op representatie en gelijkenis verwijst, zo vader zo zoon, naar de aard en het karakter van de heerschappij, dat koningschap, dat uitgeoefend moet worden. De manier waarop dat het gebeurt, de manier waarop de mens moet heersen over de aarde, moet naar de aard en het karakter zijn van God, zijn heerschappij. Dat is heel belangrijk om te zien. Wat God doet voor deze schepping, horen wij als zijn beelddragers ook te doen in deze schepping. Heersen zoals God. Dat is inderdaad heerschappij, macht uitoefenen. Maar wel een genereuze, liefdevolle macht. Zoals we dat zien bij onze God. Is hij niet die het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen? Die aan allen zijn goede tieren deed en zijn gunst betoont? Die allen rijkelijk zegent? Zo dienen wij ook als mensen de macht die ons is toegedeeld als Gods beelddragers aan te wenden om een zegen te zijn. Zijn we mensen die een zegen zijn voor onze omgeving? Brengen wij leven bij de mensen? Dat is wat God wil. Zegen zijn. Macht uitoefenen om anderen te voeden, te koesteren, te versterken, te stimuleren. Dat het beste in hen naar boven komt. Niet gedwongen heersen. Altijd het voordeel van de ander zoeken. Ja. De Heer Jezus is de volmaakte representatie van natuurlijk. En daarom is hij ook Gods beeld en afdruk van zijn wezen bij uitstek. Ja. Niet tot zelfverheerlijking. Als je macht uitoefent. Richt op de ander. Ja, het is een geweldige uitdaging waar het ons voor plaats gaat. Je dat belooft. Laten we teruggaan naar Genesis hoofdstuk 1 en 2. Ik heb daar een mooi tekeningetje bij geplaatst. En wat is dit? Hoe wordt dat genoemd, zoiets? Van Motimo?
Hologram.
Een hologram, inderdaad. Een hologram. Hoe dat je daar ook naar kijkt, je kan het volledig ronddraaien, van alle kanten bekijken, vanuit verschillende invalshoeken. Wel, dat is ook wat Genesis 1 en hoofdstuk 2 is, ten aanzien van Gods schepping. Soms wordt er gezegd, ja, Genesis 1 en 2, dat zijn twee aparte scheppingsverhalen. Het zijn twee verschillende invalshoeken die samen een holografisch beeld geven van wat een schepping betekent in Gods verhaal. Er zijn verschillende klemtonen. Maar we vinden in Genesis hoofdstuk 1 dat op die zesde dag, naar analogie van wat we gezien hebben in de oudheid, beelddrager van God, de mens in Gods tempel wordt ingebracht. En ik geloof dat Genesis hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 echt wel een antwoord van God zijn naar zijn volk, die eigenlijk allemaal ex-dienaars waren van Egyptische goden. Dat kunt u nadrukkelijk lezen in Ezekiel 20. Als je niet gelooft dat er staat, dat zij Egyptische goden hebben gediend. Maar, ik geloof dat God nadrukkelijk door Genesis 1 en 2 tot gaan spreken zegt van, kijk, mijn volk, jullie bouwen geen tempel voor mij, maar ik heb een tempel voor jullie gebouwd. Deze schepping is mijn heiligdom. Ik heb dat niet gecreëerd omdat ik daar nood aan heb, maar voor jullie. Want in mijn tempel, ja, jullie gaan geen beeld maken van mij, maar ik maakte jullie tot mijn beelddragers. Ik maakte jullie tot mijn beelddragers. Dat is wel heel bijzonder, als je er zo over nadenkt, welke plaats, unieke plaats God de mens geeft in deze schepping. En let op het taalgebruik, bijvoorbeeld als Mozes, als representant van Yahweh, naar Farao moet, nou, dan ziet hij het helemaal zitten, hè. Ik kan wel verstaan dat hij het niet ziet zitten. Maar de Heere God zegt op een bepaald moment, zegt Jahweh, wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt stom of doof, ziende of blind? Ben ik het niet, Jahweh? Mozes, je bent mijn beelddrager. Jij bent mijn representant. Ja? Dus zie je dat die taal iedere keer opnieuw aan de oppervlakte komt, dat dat geen detail is. Maar het mooie is, het geweldige contrast met wat we tot nu toe gezien hebben, is dat in Gods schepping alle mensen Gods beelddragers zijn. Niet enkel farao, zoals in de Egyptische cultuur, maar alle mensen. Alle mensen, hè? Niet enkel Israël. Hè? Alle mensen zijn Gods beelddragers. God deelt zijn gezag over deze schepping met de mens. En alleen de mens. Dat is een geweldige verantwoordelijkheid. Dat is enorm kostbaar dat God ons geeft. De schonken. Dus wij mensen zijn een fysieke manifestatie en een representatie van God in zijn kosmos tempel. En dat is een geweldig hoopverheven plaats. Daarom dat de psalmist dan niet over uitgedacht raakt. En dat hij zegt, maar wat is dan de mens dat u hem gedenkt? Waarom? Wat is de mens dan voor u dat u, dat hij zo kostbaar is? U hebt hem slechts een weinig minder dan God gemaakt. Een weinig minder is, staat er hier. En wij als mensen zeggen, ja, sorry hè. Zie ik ook maar een mens, hè. Zie ik ook maar een mens. Hoe meer dat we dan bedoelen te zeggen, van ja, kijk, sorry, maar mijn zondige neigingen en mijn kwalijke gebreken, dat is nu iets typisch menselijk. Dat is wat we te kennen geven. Maar vanuit het oogpunt van het beelddragerschap gezien, is dat niet typisch, maar atypisch. Dat is mens onwaardig. Dat is beneden onze stand. Dat is beneden onze stand. Een weinig minder dan God gemaakt.
Bijna gelijk.
Weinig minder. Vandaar ook, als we denken aan onze Heer Jezus, alsjeblieft. Ik hoor zo vaak, ja, de Heer Jezus, u hebt zich vernederd om mens te worden. Wablief, dat staat daar eens in de schrift. Hij is zich vernederd om naar het kruis te gaan en de dood te sterven, maar niet om mens te worden. We hebben zo het idee dat voor de Heer Jezus, de Zoon van God, mens worden is hetzelfde als dat wij bijvoorbeeld mensen een insect zouden worden. Zo kijken we erop neer. Maar een weinig minder. Was het een grote stap voor de Heer Jezus om mens te worden, denk je? Volgens de psalmist niet, hè? Dus zie je hoe belangrijk dat is. Als we dingen overdenken voor onze beeldvorming van wie dat de Heer Jezus is, wie dat God is, wie dat wij als mensen zijn. Als dit gaat doordringen tot het diepste van ons mens zijn, van ons hart, en als we daaruit gaan leven, dan stappen we in een heel andere wereld in, dat garandeer ik u. Of ben ik aan het overdrijven? Ik dacht het niet. De mensheid is werkelijk, zoals je merkt in Psalm 8, de kroon van de schepping. Pas dan kan God zeggen dat alles zeer goed is. Zeer goed. En die volledige kosmos die God gecreëerd heeft, is een functie van de mens. Een ideale leefwereld van hem. Die wereld is er voor de mens. Maar tegelijkertijd is de mens er ook voor de wereld. En daar is Genesis 2 nu zo belangrijk voor. Want zegt Genesis hoofdstuk 1 dat op de derde dag God alle planten en voedsel creëerde. Dan zie je, als je Genesis 2 begint te lezen, dat Genesis 2 begint met te zeggen dat er nog geen enkele plant is en nog geen voedsel is. Voordat de mens er is. Ja. Dat laat zien dat de mens daar ook zijn plaats in heeft. En dat door de menselijke tussenkomst die dingen een realiteit worden. En dat is het begin van elke beschaving. We beginnen met voedsel te hebben, niet? Dus God laat de mens ook meewerken in die schepping. Ja? Dus dat spreekt elkaar niet tegen, maar het is een totaal andere invalshoek die getoond wordt in Genesis hoofdstuk 2. Maar vaak worden die twee tegen elkaar uitgespeeld. Dan zeg maar, zie maar, het klopt niet. Nou, Genesis 2 is geen inzoomen op de zesde dag in mensen. Vergeet het. Het is een vervolgverhaal die ons een andere invalshoek geeft. Ja? Want de mens heeft niet alleen een koninklijke taak, wat hij zo nadrukkelijk vindt in Genesis 1, maar ook een priesterlijke taak in Gods schepping. En die beiden overlappen elkaar natuurlijk. Want de mens moet besturen door dienstbaarheid. Een dienstbaar koningschap, heb ik gezegd. Maar dienen en bewaren, dat is ook een priesterlijke taak. Dat is wat dat priesters doen in de tempel. Zij moesten de heiligheid van Gods tempel bewaren. En zij moesten dienen in die tempel. Nu weet je, die woorden die gebruikt worden in Genesis 2 voor bewerken en bewaren, die je allemaal kent, die vindt u verder in Numeri, in hoofdstuk 3, vers 7 en 8, 8 vers 26 en 18 vers 7, en die zijn heel specifiek gebruikt voor de dienst van priesters in de tempel. Dus de mens is een priesterkoning. Een koninklijk priesterschap. Dat is wat hierin opgesloten ligt, mensen. Het is ons tempel, hé. We moeten de heiligheid van die tempel bewaren. Dat is de opdracht die de mens geeft, dat hij meteen ook al in valt, natuurlijk, spijtig genoeg. Als er een vreemde indringer Gods heiligdom komt te verontreinigen, door Gods naam te onteren en te lasteren. Ken je dat beest? Met de lange been van vorige maal? Ja, beeld en gelijkenis. Enkele essentiële kenmerken wil ik daar nog bij tonen. Wat betekent het om als mens, als Gods beelddrager, naar Gods gelijkenis geschapen te zijn? Waarin komt dat tot uiting? Maar allereerst in een vertrouwelijke relatie met God de Schepper. Een vader-zoon relatie. Waarin dat je God trouw bent, loyale liefde betoont, gehoorzaamheid en vertrouwen. Geest. Alle vertrouwen geeft. Dat zijn de kenmerken van een verbondsrelatie. Loyale liefde. Die zet ik voorop. Niet gehoorzaamheid, die op de eerste plaats. Loyale liefde. En trouw. Soms kun je, zie je in gezinnen dat kinderen enorm gehoorzaam zijn. Dat zijn niks over hun karakter. He. Snap je wat ik bedoel? Daarom moet liefde voorop staan. Fariseeën gehoorzaamden ook Gods wet naar de letter. Maar de geest vond ze helemaal niet zo lieflijk, hé. Ze kenden hem zelfs niet. Maar nu dat jouw wet in het vlees onder hen komt, is dat een vreemde voor hen. Dus kan je niet zeggen dat ze een vertrouwelijke relatie hadden, hé. Ja, met een andere God, maar niet met de God van Israël. Die vlees en bloed aannam en te midden van hen kwam. Ze kenden hem niet. Het was een vreemdeling. Tweede essentieel kenmerk is dat je medemens God waardig gaat behandelen. De mens wordt geen opdracht gegeven om te heersen over zijn medemens. Denk daar maar eens goed over na. En ten derde, een God waardig rentmeesterschap uitoefenen ten aanzien van de rijkdommen in deze schepping en al wat dat leeft op aarde. Dus zorg voor de schepping. Dat is geen latere toevoeging, nu dat allemaal ver om zeep is, maar is in de schrift een vooronderstelling in mensen. Een vooronderstelling. Waar we zorgen dragen voor deze schepping. Daar valt nog praktisch gezien enorm veel over te zeggen. En misschien moeten we nog wel eens een avond eraan besteden, omdat de praktische consequenties van met elkaar te overdenken. Misschien dat we nog dan op een heel andere manier kerk moeten zijn. Vrees ik. Want hoe mooi dat het ook is, en geweldig als je erover nadenkt, allee, ik vind het toch geweldig. Genesis 3 vertelt ons een heel droevig verhaal. Je weet, ik spreek niet over de zondeval, omwille van al de vreemde betekenis die eraan gegeven wordt, ik spreek over de rebellie en de afvalligheid van de mens ten aanzien van God. Want waar komt het in essentie op neer, wat de mens doet in de hof? Dat hij zijn ware identiteit verloochent als beelddrager. Je proeft en je ziet de drang van de mens, de eerste mens, om onafhankelijk te zijn, autonoom te zijn. En de boom van kennis van goed en kwaad is de weg naar de vrijheid. Dat is ook wat de tegenstander voorhoudt. Je zult als God zijn. Kennen de goed en kwaad. Maar daarin zie je juist dat de mens zijn mens zijn logens. Want een mens is geschapen als een beelddrager om God te weerspiegelen en niet voor zijn eigen ding te doen. Niet voor zijn eigen ding te doen. En dat is in essentie wat zonde is, als God niet laat een God zijn in je leven. Dat is zonde. En al de rest zijn symptoom van die innerlijke afwijking. De rest is allemaal symptoom. Maar dat is de essentie. Dat je God logent als wie hij werkelijk is. En de mens was toch geschapen om in relatie met God te leren wat het betekent om werkelijk een beelddrager van God te zijn. We hebben zo'n unieke relatie gekregen als mens, die bedoeld was om te worden als hem. Maar God wil niet dat we leven als mensen, bij kennis van goed en kwaad. God wil dat wij, net zoals hem, wijs zijn. En wijsheid, dat valt nu eenmaal niet te definiëren onder goed en kwaad. Als je er niet van overtuigd bent, lees het spreukenboek. Dan ga je zien dat het soms dwaasheid is om de zot te antwoorden. En dat soms, het vers direct eronder staat er, dat het wel verstandig is om een dwaas dan zijn zotheid te antwoorden. Ra ra ra. Wijsheid valt niet in te kaderen in goed of kwaad. Als je niet overtuigd bent, kijk nog een keer naar de Heer Jezus. Ze begrepen hem niet, zijn volk. En ze veroordeelden al zijn daden. Dat niet een deel onder goed en kwaad. En dat is wat God ons wil leren. Wijsheid, inzicht, kennis. En dan zie je dat het dramatische gevolg is dat de gevallen mens niet langer tot zegen is, maar tot vloek voor deze schepping. Moest je daar niet van overtuigd zijn? Kijk een keer naar de wereld rondom ons. Wat we ervan gemaakt hebben. Zijn we tot zegen? We zijn parasieten. Dat hier aan het opsoeperen zijn. Sorry voor mijn bewoording, maar is het niet zo? Parasitair gedrag. In plaats van tot zegen te zijn. Maar dat stopt het niet. En in Exodus zie je dat God, zoals ik al aangaf, Israël roept om een nieuwe mensheid te zijn in een nieuw Eden. Dat vind je zo mooi in Exodus hoofdstuk 15. Dan spreekt Mozes profetisch dat God dat volk heeft uitgeleid om het te brengen in zijn heilige woonsteden, op die heilige berg. Daar waar God zijn heiligdom is. Natuurlijk in het beloofde land. Nieuwe mensheid. Opnieuw wonende in de tegenwoordigheid van God. Want God wil zo graag onder de mensen wonen, nee? Dat is doel van een Exodus. Boek Exodus eindigt met de tent van God die opgericht is te midden van zijn volk. En de heerlijkheid van God die de tempel vervult te midden van zijn volk. Dat is ook de reden waarom dat God naar het beloofde land gaat. Het is een nieuw Eden. En wil God toch volk wel lekker voor zichzelf zo? Ik ken de mijne, ik ken mijn klein groepje. Nee, ze zijn daar met een heel specifiek doel. Daarom heeft hij ook zijn heerlijk onderwijs. Torah. En hij zegt, lees ze strikt na. Dat bedoelt hij niet meer naar de letter. Maar dat je erover gaat nadenken en mediteren. En dat je vanuit wat dat God geeft, gaat leven. Wat ga je dan doen? Waar zegt hij dan, toon je wat? Wijsheid. Inzicht, zie je? Alle volken die dat zien, en van deze wet horen zullen zeggen, wat is dat grote volk wijs en verstandig? Want welk volk groot ook heeft horen zo dichtbij als wij? Ja, wij onze God. Telkens als wij hem om hulp roepen. En welk volk hoe groot ook heeft wetten en regels zo rechtvaardig als het onderricht dat ik u nu geef? Weet je, ik zou zo graag willen dat wij een kerkgemeenschap zijn met elkaar, dat de mensen hier van stok komen zeggen, wel, sorry beste mensen, we zijn gezien dat je er met andere mensen omgaat, dat je dat hier allemaal doet, dat je met elkaar omgaat. En eindelijk zou er wel iets van jullie kunnen leren. Want vrees, als God onze gemeente wegneemt, en zoveel gemeenten hier in Vlaanderen, dat er niemand veel van wakker ligt. Spijtig genoeg. Dat niet dat effect is dat we bereiken onder de mensen. Ik wil die negatief doen, maar moet nog eerlijk zijn, hè? wijsheid kenmerkt het volk en inzicht, zie je dat? Maar ook, weet je wat? Gods nabijheid, die heeft een volk, zo'n God als wij, Jahwe, die zo nabij is. Dat die mensen binnenkomen die zeggen van vertrouwd, God is midden onder jullie. Ah, dat zal ook in ieder mens zeggen, hè? De mensen kunnen binnenkomen in dienst en zeggen van dat God in ons midden is. Dat het er ook in stond. Nu, het verhaal van Israël verloopt al even dramatisch als het verhaal van Adam, de eerste mens. Maar ook Israël veropent van bij het begin zijn roeping door afgoderij te vinden. En wat valt er Israël te beurt? Ja, de vloek van afgoderij. En dat is werkelijk een vloek. Ik ga dat heel snel overgaan, want ik heb daar al over gesproken op zondagmorgen, als je het herinnert. Maar wij mensen, wij worden wat wij verheren, niet. Wat wij gaan aanbidden, zo worden wij. Dat is niet mijn uitvinding, dat is wat je vindt in Psalm 135 en Psalm 115. Kijk maar. Goden van andere volken zijn van zilver en hout, gemaakt door mensenhanden. Ze hebben een mond, let op de bewoording, maar ze kunnen niet spreken. Ze hebben ogen, maar ze kunnen niet zien. Ze hebben oren, maar ze kunnen niet horen. Er komt geen adem uit hun mond. Oei, in het verleden, hè? Zoals zij, zo worden ook de makers en ieder die op hen vertrouwt. Zie je dat? Dat is hij weer. En dat is de vloek die Israël treft. En het is God zelf die eigenhandig hem maakt als een afgoden. Weet je wat hij dat doet? Hij heeft dat van de profeten gestuurd. Jesaja. Nou, een bediening dat die man had, hè? Dat is een opdracht. Zegt hij tegen Jesaja, ga, zegt hij, en profiteer het volgende tegen dit volk. Luister goed, maar begrijpen zul je het niet. Kijk goed, maar inzien zul je het niet. Maak het hart van het volk ongevoelig. Stop hun oren toe, smeer hun ogen dicht. Dat kunnen ze met hun ogen niet zien. Met hun oren niet luisteren. En tot hun hart zal het niet doordringen. Ze zullen niet naar mij terugkeren en herstel vinden. Ja, de waarheid. De vetje Zaja spreekt waarheid. He. Maar waarheid gaat je ofwel verblinden of verlichten. Verblinden of verlichten. Maar wat dacht je dat er met Israël gebeurt? Dat is de lex talion, is dat God toepast. Oog omhoog, tand om tand. Als je hart uitgaat naar de afgoden, goed zegt de Heer, zal ik je zo doof, blind en stom maken als die afgoden naar je lief hebt. En het gevolg is voor Israël dat God nog heel lang met hen geduld hebben en ook wegstuurt uit het beloofde land, zoals hij Adam en Eva wegstuurde uit Eden. En Israël gaat weg in ballingschap. En is dat het einde? Nee, dat is helemaal niet het einde. God geeft nooit zijn beelddragers op. Want de hoop van Jahwe voor zijn volk is het herstel van de mens als beelddragers. Dat is zijn hoop. Want een terugkeer tot God, hoe wordt dat vertaald in Jesaja? Zien, horen, spreken en wandelen naar God. Jesaja 35. Hij zal komen en u verlossen. En wat betekent dat? Dat zijn de ogen van de blinden. Worden opengedaan. De oren van de doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupele springen als een hert. De tong van de stomme zal juichen. Ja, de Heer Jezus had er een patent op. Ja? Maar zijn genezingen die hij toonde waren levende preken. Daartoe was hij gekomen op aarde. Mensen die blind waren door afgoderij, die doof waren, die levensloos waren, tot leven te wekken. Ja? Dat is wat er moet gebeuren. Dat is wat de profeten ook aankondigen. Een terugkeer tot God betekent dat God u opnieuw een vlees en kloppend hart geeft. En zijn geest. Dan zit dat stenen hart. Ja, als je nog God bent, van steen, dan is stenen hart. Hè. En een stenen hart, dat klopt nog niet al te veel. Hè. Dus God moet u opnieuw tot leven wekken. Dat is wat dat hart van vlees ook betekent. Een hart dat opnieuw leeft en opnieuw verlangt om God te kennen. En zijn geest, mijn geest zal ik je geven, zegt hij. Zie je dat? Ik zal u reinigen met water. Met al uw onreinigingen, van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Zie dat dat afgoderij verbonden is? Dan zal ik u een hart, nieuw hart geven, een nieuwe geest in uw midden geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw midden geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt. Ja, spontaan, hè? Geen uiterlijke regels, maar Gods woord. Gods wet, Gods onderwijs, geschreven op je hart. Dat je spontaan doet. He? En elke morgen ben je hier God, moet je pistolees kopen vanmorgen of zijn zand wisten. Moet je weer naar links of moet je naar rechts, Heer God? Zo werkt het niet, he? nieuwe schepping, wandelt vanuit zijn hart, vanuit het kennen van God. Dat is de bedoeling. Dat spontaan leven, niet? Dat dieper in de lijntjes kleurt, van wetten naar regels. Dat spontaan leven. Dus wanneer de Messias Jezus komt, ja, dan laat hij dat zien, dat hij blinden en doven en lammen geneest. Hij toont dat hij de ware hersteller is van de beelddragers van God, de mens. En hij belooft, laat de Heer is, dat heb ik allemaal gezegd. Ik ben altijd rapper. Maar Jezus zijn prioriteit gaat uit naar mensen, die in tegenstelling tot de hardgelovige mensen van zijn tijd. Voor hem was mensen en relaties bewaren prioritair en niet de Torah. Tijd genoeg, binnen de regeltjes kleuren. Het zat eigenlijk wel zot de mond tussen. En er wordt over nagedacht dat er mensen zijn die zich bezighouden in de dag van de Heer Jezus. De Heer Jezus is aan het wandelen met zijn discipelen door het veld. En er zitten er al heel van tussen dat graan te koekeloeren. En zijn discipelen pakken wat een aar en ze doen in hun handen, ze gaan lopen. En ze springen van het te struiken, mensen gezien. Wie noemt er hem dan mee de zaterdag bezig? Ze hebben er over nagedacht. Die man zat nog klaar, hè? Dat had niks te doen, hè? Maar kun je dat voorstellen? Of zijn wij ook zo mensen op ons werk? Of ook op alles en iedereen aanmerking te maken? Dat is een zonde. Het is dichterbij dan dat je soms denkt, hoor. Jezus zegt, mensen zijn Gods beelddragers, maar de Torah niet. En de Torah is er om, de Sabbat is er om de mens te dienen. En niet de mens de Sabbat te dienen. Wat is de samenvatting van Mozes en de profeet voor de Heer Jezus? God liefhebben boven alles. En naast als jezelf. Dan weet je ook waarom. Maar omdat je aan de beelddrager doet, wat doe je aan God, hè? Zie hoe fundamenteel dat die dingen zijn. Paulus die leert ons dat wederom geboren gelovigen het beeld van God herwinnen in Christus. Ja. Want Christus is het beeld van de onzichtbare God. En eens dat je in Christus bent, een nieuwe schepping, word je naar datzelfde beeld veranderd. En dat is een groeiproces van heerlijkheid tot heerlijkheid door de geest van God. Ja. En onze oude levensstijl die moeten we afleggen. Als een oud kleed en een nieuwe levensstijl aandoen. Ja? Als een nieuw kleed. En vernieuwd worden tot kennis naar het beeld van hem die hem geschapen heeft. Nu, ik denk dat dat een fantasietje en een detail is. Dat is wel, als je spreekt van uitverkiezing, wel, in de Bijbelse zin van het woord, ben je uitverkoren om aan het beeld van de zon gelijkvormig te worden. Dus hier zie je hoe fundamenteel dat is. Je bent uitverkoren aan Jezus Christus. Om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Heb je al over nagedacht? Wat is belangrijk? De haven? Nee, de vrucht van de geest. Dat is wat we moeten nastreven in ons leven. Dat weerspiegelt Gods karakter. En wij christenen zijn bezig met de haven. Een haven dieren, een haven daar. Wat je Paulus zegt, en je liefde dat, dat bij je profiteren, wanneer tot dit Parijs, dan betekent het niks. Maar liefde is wel een vrucht van de geest. Dus, het is de vrucht die de drager is van de haven, die dan pas tot een volle recht en kwaliteit komt en tot zegen komt van een ander. Als we door de geest leven, zegt Paulus, dat we dan ook in de pas wandelen van de geest. En je kent de vrucht van de geest en spreekt niet over negenvoudige vrucht van de geest, want het is geen eindig lijstje. In Colosse heb je nog zo'n lijstje van de andere kenmerken genoemd. Het zijn alle kenmerken, alle kwaliteiten van onze God, van zijn wezen en heerlijk karakter die in ons moeten gestalte krijgen. En dan zijn we waar beelddragers. Ja, een geweldige uitdaging. Hier de mens naar God gedaan. Maar ik hoop dat het ons bemoedigt en dat we erover gaan nadenken. Of dat wel dit het wereldbeeld is van waaruit we leven, lieve mensen. En ons is het een goede dag vandaag voor christen te worden. Ideaal. Ik wil dat met u meegeven, ik wil het hierbij laten. Een hele boterham, hè? Inderdaad, een uitdagende visie van de mensheid. Dus ik hoop dat je ziet, broers en zusters, hoe fundamenteel dat is, hè? Hoe basic dat is. Dat dat aan de basis ligt van alles. En hier zo'n keer fantasietje van, oh, je zal daar weer een mooie bijbelstudie geven, hè? Over de schepping. Weet je wat dat God stempel is? Dat gaat daar niet over in mensen. Geen fantasie, hè? Dat is de realiteit.